Daarna openen wij de Heilige Schrift vanmiddag opnieuw in het Bijbelboek Genesis en we lezen vanmiddag Genesis 49. We beginnen bij vers 29 en dan lezen we door tot hoofdstuk 50, vers 14. Dus de schriftlezing is Genesis 49 vanaf vers 29 en we lezen tot en met vers 14.
Daarna gebood hij hun en zeide tot hen, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spelank die in de akker van Ephron de Etiet is. In de spelank welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Ephron de Etiet tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben zij Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelank die daarin is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob volheind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijns bewenens over was, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie, ik sterf, in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide, trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. En met hem togen op al Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun rinderen lieten zij in het land Goshen. En met hem togen op, zo wagens als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners des lands, de Kanaanieten, die rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaars, en daarom noemde men haar naam Abel Misraïm, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht heeft, tot een erfbegrafenis van Ephron de Hetiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had.
We zijn vanmiddag gemeente toegekomen aan het einde van het leven van aartsvader Jacob, die we in de achterliggende periode hebben gevolgd. En wij staan vanmiddag opnieuw stil bij zijn sterfbed. En we lezen dat hij de ogen sluit in aanwezigheid van Jozef, zoals de Heere dat ook beloofd heeft. Zoals Jacob dat onder woorden heeft gebracht. Jozef leeft nog en ik zal naar Egypte gaan en hem zien. De Heere heeft die beloften allemaal genadig vervuld. En nu sterft Jacob. Maar nu is er nog één ding. En daar willen we vanmiddag vooral de vinger bij leggen, dat deze Jacob nog spreekt nadat hij gestorven is. Want zijn zonen, die brengen zijn lichaam op zijn bevel naar Kanaan, naar de spelonk van Machpila. En daarin tekent zich al op die laatste bladzijde van het Bijbelboek Genesis zich wat af, wat in het volgende hoofdstuk op een hele bijzondere wijze zichtbaar wordt. Het volk van God, dat uitgeleid wordt uit Egypte naar het beloofde land. En daarom is het thema van de prediking van vanmiddag ook de Exodus, de uittocht bij Jacob's sterven. We letten op de bestemming van deze Exodus, op de betekenis van deze Exodus en op de verwachting van deze Exodus. Dus de Exodus, de uittocht bij Jacob's sterven, de bestemming, de betekenis en de verwachting. Ja, Jacob is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij heeft elk van zijn zonen een zegen meegegeven. En ook in die laatste woorden die hij spreekt, klinkt de adventsverwachting door. Want hij zegt tegen zijn zonen: weten jullie waar je mij begraven moet? Nee, niet hier in Egypte. Jullie moeten mij begraven bij mijn vader daar in de spelonk van Machpela, die daar is in de akker van Efron de Hetiet. Nou, we weten denk ik wel dat Abraham die spelonk, dat land, gekocht heeft als een familiegraf waarin hij begraven is en waarin Sarah begraven is en waarin Isaac begraven is en waarin Rebecca begraven ligt. En daar wil hij ook begraven worden. En dan is het wel heel opvallend, ik zal er vanmiddag, gemeente, niet al te diep op in kunnen gaan, maar dat hij daar ook zelf heel nadrukkelijk de naam van noemt, van iemand die wij misschien niet direct zouden verwachten dat Jacob die er zelf ook bij zou noemen. Dat is de naam van Lea. Dat is de vrouw die bij hem op de tweede plaats stond. Dat is de vrouw die om elke keer om aandacht moest vragen bij haar man Jacob, omdat Jacob zijn liefde vooral gaf aan Rachel. Maar als Jacob gaat sterven, dan zegt hij: ik wil daar begraven worden. Op die plek waar ik ook Lea begraven heb. Is het te veel gezegd, gemeente, om ook daarin te zien dat deze Jacob geleerd heeft in zijn leven om de weg van de Heere te eerbiedigen en de weg van de Heere ook te aanbidden. Dat de Heere ook zijn weg met hem en met Lea gegaan is. En dat Lea ook een van de moeders geworden is van de stamvaders van het volk van Israël. In ieder geval, Jacob wil niet begraven worden in Egypte, maar in het beloofde land. En daarin gaat hij zijn nageslacht voort, in het geloof, in de beloften van God. Het is niet de eerste keer dat Jacob zegt dat hij begraven wil worden in Kanaan. Hij heeft het al eerder tegen Jozef gezegd, als we een paar bladzijden terugbladeren in hoofdstuk 47. Toen heeft Jacob ook heel nadrukkelijk tegen Jozef gezegd: begraaf mij toch niet in Egypte, maar ik wil mij bij vaderen liggen. Hierom zult gij mij uit Egypte voeren en mij in mijn graf begraven. En dat heeft Jozef ook plechtig moeten beloven. Dat vinden we ook hier terug in de woorden die Jozef spreekt tegen Farao, wanneer hij het verzoek doet om naar Kanaan te mogen gaan, om het lichaam van zijn vader te gaan begraven. Zelfs met de hand onder de heup van Jacob heeft Jozef gezworen dat hij dat doen zal. God heeft de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven, dat het nageslacht van Jacob zal wonen in het beloofde land. En dat betekent, gemeente, dat het sterfbed van deze Jacob niet zonder hoop is daar in Egypte. Maar dat juist het adventslicht daar gaat schijnen over dat sterfbed van Jacob. Als hij zijn nageslacht erop wil wijzen: er komt een dag dat de Heere zijn beloften zal vervullen. En dat hij jullie zal terugbrengen in het beloofde land. Want de Heere heeft gezegd: dat land dat zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. Gods verlossing zal zeker komen. God zal met zijn machtige hand zijn volk verlossen uit Egypte en ze brengen in het beloofde land. En daarom wil Jacob daar begraven worden. Dat is niet zomaar gemeend. Daarin ziet u het verlangen van Jacob naar de vervulling van Gods beloften, maar ook het vaste vertrouwen dat de Heere die beloften zal vervullen, ook als hij er niet meer is hier op aarde. Want dat beseft hij. Hij zal dat op aarde niet meer meemaken. Hij gaat sterven. Maar hij kan sterven. Op uw zaligheid, op uw Jezus, wacht ik, Heere. Maar zijn sterven is een machtig geloofsgetuigenis. Wanneer hij hier de ogen sluit en de geest geeft, dan blijft er een testament van deze Jacob over, dat hij geeft aan zijn nageslacht. Dat wijst op de Heere die zijn beloften zal vervullen. En Jozef is diep geraakt door het sterven van zijn vader. We lezen, hij weende en kuste hem. Ja, die belofte, ik zei het al, die Jacob ontvangen had, dat hij in aanwezigheid van Jozef zou sterven en dat Jozef zijn ogen zou sluiten, dat heeft de Heere vervuld. Hij had het natuurlijk jaren terug nooit kunnen vermoeden dat dat zou gaan gebeuren. Maar wat heeft de Heere laten zien, dat zijn weg een wonderlijke weg is. In het leven van Jacob niet alleen, maar ook in het leven van deze Jozef die onderkoning in Egypte geworden is. Hier ziet u al diep in het Oude Testament, gemeente. Aan het begin van de geschiedenis van Gods volk hier op aarde, dat Gods volk hoop en toekomst heeft. Ook in dagen van verdriet en rouw, ook in dagen van moeite en zorg. Er is altijd die hoop, die vaste hoop op de vervulling van Gods beloften, dat hij uitkomst en redding zal geven. En dat het waar is wat we in de psalmen elke keer ook weer zingen en waarvan we mogen getuigen dat er een Heere is die uitkomst geeft en die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst zal geven. En daarom zingen we zo graag, gemeente, van die psalmen van hoop en verwachting. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags een gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat klinkt door, gemeente, in die aanwijzing van Jozef, van Jacob, als hij zegt tegen Jozef en tegen de andere zonen: jullie moeten mij begraven daar in de spelonk van Machpela. Want Gods volk heeft hoop en toekomst waar de wereld niet van af weet. En wat Jacob bevolen heeft, dat gaat Jozef nu uitvoeren. Dat lichaam van Jacob, dat zal overgebracht worden naar het land Kanaan. Het lichaam van Jacob wordt gebalsemd en er wordt een rouwtijd van 70 dagen in acht genomen. En het is ook heel opvallend, gemeente, dat die rouwtijd niet alleen maar er is voor de zonen en het nageslacht van Jacob, maar dat ook onder de Egyptenaren er volop rouw is over het verlies van deze Jacob, die de vader is van hun onderkoning Jozef. En als dan de rouwtijd voorbij is, dan doet Jozef het verzoek aan de farao om met zijn familie te mogen trekken naar het beloofde land, om daar hun geliefde vader te begraven. En hij brengt ook de farao nadrukkelijk onder de aandacht dat hij dat heeft moeten zweren aan zijn vader om zijn lichaam daar te begraven. Dat lichaam van zijn vader dat nu gebalsemd is, dat mag absoluut niet blijven hier in Egypte. Dat moet teruggebracht worden naar die spelonk van Machpela. En farao die geeft de toestemming. En dan gaat Jozef. En dan gaan de andere zonen met een deel van hun gezinnen. We lezen dat alleen de kleine kinderen en de runderen, dus het vee, achterblijven. Waarschijnlijk ook wat moeders die bij die kleine kinderen achterblijven, daar in het land Goos. Maar het is ook opvallend, ik weet niet of u dat is opgevallen, dat er ook een afvaardiging is, zou je kunnen zeggen, van de Egyptische regering die meegaat. En dat er een hele grote militaire begeleiding is om die hele stoet die zal gaan vanuit Egypte in de richting van Kanaan te begeleiden en te beschermen. Het wordt een hele stoet. En dan is het even goed om heel nauwkeurig hier te lezen, gemeente. Want Jozef die zegt tegen farao: laat mij toch optrekken. En dat woordje optrekken, gemeente, dat komt in dit gedeelte van onze schriftlezing meer dan eens voor. En farao die zegt het ook: trek op. En dan lees je van Jozef. En Jozef toog op, hij trok op om zijn vader te gaan begraven. En die woorden die worden onder de leiding van de Heilige Geest niet zomaar gebruikt hier in dit hoofdstuk, gemeente. Want dat zijn nou juist woorden die later, als je een paar bladzijden verder bent, in het Bijbelboek Exodus gebruikt worden. Wanneer Mozes en Aaron staan voor de farao om op opdracht in bevel van de Heere tegen farao te zeggen: laat mijn volk trekken. Die farao die wil dat niet. En die farao houdt dat tegen. Maar dat is het bevel, wat klinkt daar in Egypte. Laat mijn volk trek. Laat mijn volk optrek. Dus de woorden die we vanmiddag hier lezen in dit gedeelte in Genesis 50, gemeente, dat zijn woorden die de klank en de kleur hebben van de exodus, van de uittocht, die in het volgende hoofdstuk plaats gaat vinden. Met andere woorden, je vindt hier in de woorden van onze tekst al een profetie van wat er honderden jaren later zal gaan gebeuren, wanneer het volk van Israël uitgeleid wordt uit het diensthuis van de farao. Uit Egypte. God zal zijn volk verlossen uit de slavernij van Egypte. En er is nog meer bewijs voor, gemeente, dat de Heilige Geest hier heel nadrukkelijk al iets geeft van een voorspel op die grote exodus in het volgende Bijbelboek. Want als u met mij even probeert na te kijken langs welke weg ze naar het beloofde land zijn gegaan, dan zijn ze niet de weg naar boven gegaan, zo langs de Middellandse Zee, als u de kaart een beetje in gedachten voor ogen kunt krijgen, dat ze langs de zee naar boven zijn gegaan en dan vervolgens het binnenland van het beloofde land zijn ingetrokken. Ze gaan een groot deel dezelfde route volgen die het volk Israël later door de woestijn zal volgen. In ieder geval komen ze aan de andere kant het beloofde land binnen, daarbij de Jordaan. Dat is niet toevallig, gemeen. Daarin laat de Heere zien, bij dat sterven van Jacob, dat het licht van de exodus, van de verlossing, al gaat gloren. Dat als Jacob zegt: laat mij begraven worden daar in het beloofde land, dat de Heilige Geest tot dat nageslacht van Jacob daar laat weten: dat is uiteindelijk de bestemming van ons als volk. Niet Egypte is onze eindbestemming, maar het beloofde land dat God ons heeft toegezegd en dat de Heere zeker ons zal geven. En het is alsof de Heere wil zeggen tegen Jozef en al die andere zonen en dat nageslacht van Jacob: zullen jullie onthouden dat Egypte maar een tijdelijke verblijfplaats voor jullie is. En dat jullie niet in Egypte moeten gaan wonen alsof je daar altijd zult blijven. Jullie bestemming is niet Egypte, maar jullie bestemming is het beloofde land. Jullie zijn maar tijdelijk hier in Egypte. De woorden van onze tekstgemeente, iemand heeft het zo verwoord, dat is een mini-exodus. Een uittocht al in het klein, van wat straks, als dat volk van Israël nog groter is geworden, uitgeleid zal worden door die machtige hand van de Heere en gered wordt van farao en zijn legers, wanneer die verdrinken in de Rode Zee. En is de exodus, gemeente, de uittocht voor Israël, niet altijd verbonden gebleven aan die nacht waarin ze uit Egypte gegaan zijn en ze het lam hebben geslacht met het bloed aan de deurposten, waardoor ze wisten: wij zijn veilig en God zal ons redden en God zal ons verlossen. Trek de lijnen maar wel door, gemeente. Het is immers adventstijd. En juist dit laatste hoofdstuk, ook van Genesis 50, dat is vol van adventsverwachting. Van de Heere die zijn volk zal gaan verlossen uit de slavernij van Egypte. En dat is toch een beeld dat die God uiteindelijk de verlossing zal geven in zijn Zoon, die hij uit Egypte geroepen heeft. ook om de zaligmaker te zijn. Niet van de farao zal hij verlossen, maar hij verlost van de diepste oorzaak, van de zonde en van de schuld en van de macht van de dood en van de hel. De Heere Jezus, die als klein jongetje in Egypte geweest is en die onderweg is gegaan ook naar het beloofde land om zaligmaker te zijn. Die Exodus, die we hier vanmiddag al zien, gemeente, die werpt zijn schaduwen vooruit op de Heere Jezus, die als jongen vanuit Egypte naar het beloofde land is gegaan als het paaslam dat geslacht zal worden. En dat vraag ik nou vanmiddag, gemeente, in deze nabetrachtingsdienst. Is dat nou het geheim van u en jouw leven? Dat we dat persoonlijk kennen en weten en dat dat nou juist vanmorgen onze belijdenis was of vanmiddag aan de avondmaalstafel. We zijn hier op aarde, maar we zijn niet meer van onszelf. We leven wel in deze wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Want we zijn gekocht met dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. We zijn door hem verlost uit de heerschappij van de duivel. En hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Het avondmaal, gemeente, dat is de maaltijd van de grote exodus, de grote uittocht, dat we verlost zijn uit de macht en de heerschappij van de duivel en dat we onder heerschappij zijn gekomen van koning Jezus en dat we nu door de Heilige Geest onderweg zijn naar dat hemelse vaderland. Dat is onze bestemming toch geworden hier op aarde. We zijn hier tijdelijk op aarde. We zijn hier mensen op aarde die onderweg zijn naar die stad die fundamenten heeft. Is dat onze bestemming geworden? Zoals John Bunyan dat zo prachtig weergeeft in zijn Christenreis naar de eeuwigheid, waarin hij laat zien dat een mens geroepen wordt uit de stad verderf, waarin hij van nature leeft en door de Heilige Geest de ogen opengaan om die smalle weg te gaan naar de stad Sion, die hij daar in de verte lichtend ziet. Zijn we zulke mensen geworden? Die ontdekt hebben hier op aarde met alles wat er te vinden is en met alles wat er te koop is en met alles wat je krijgen kunt. Daarmee heb je nog niet het echte leven. Het echte leven dat is dat ik van deze zaligmaker ben. Dat ik alleen veilig ben achter zijn bloed. Dat een volkomen verzoening is van al mijn zonden en van al mijn schuld. Of mag ik het zo zeggen, gemeente, met de woorden van de apostel Petrus, en dat zijn toch hele Bijbelse woorden, dat we door de Heere Jezus gekocht zijn. Dat we door de Heere Jezus gekocht zijn, niet door vergankelijke dingen zoals zilver of goud, van onze zinloze wandel die ons van de Vader in is overgeleverd, zoals Petrus dat schrijft. Maar we zijn gekocht door het dierbaar bloed van Christus als van een onbevlekt en onsmetteloos lam. Vrijgekocht uit een zinloze wandel zonder God. Om nu voor God te leven. Om niet voor jezelf te leven. Maar voor hem te leven. Hem te dienen. Hem te kennen. Kijk, en het avondmaal, gemeente, dat is nu de maaltijd van die geestelijke exodus, van die uittocht uit het leven van de zonde onderweg naar Gods heerlijke toekomst. En nu zijn we op doorreis. En op die doorreis versterkt de Heere ons met dat geestelijke voedsel van zijn eigen gekruisigd lichaam en van zijn eigen vergoten bloed. Hebt u zo vandaag het avondmaal mogen ontvangen. Heere, wat bent u goed. Onderweg geeft u wat ik nodig heb in dit leven met al zijn zorgen, met al zijn moeite, met al zijn zonden. U laat zien dat u ons niet loslaat en dat u ons niet begeeft. Heere, wat een trouwe en een genadige God bent u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat een wonder dat we toekomst hebben. In een wereld die ten onder gaat, ziet u de stad lichten, de lichten van het nieuwe Jeruzalem, Ziet u de stad lichten, gemeente? We zijn onderweg door deze aardse woestijn naar de stad die fundamenten heeft. Dat is onze bestemming. Daartoe worden we geroepen. Kijk, en dat heeft grote betekenis, gemeente, voor Jozef en de andere zonen en voor al hun kinderen en hun nageslacht. Ze worden er elke keer aan herinnerd, bij elke stap die ze zetten in deze uittocht naar het beloofde land. Dat is uiteindelijk onze bestemming. Wij zijn niet een volk dat in Egypte moet opgaan en ons moet assimileren met Egypte, zodat er straks helemaal geen onderscheid met het volk van Egypte meer is. Wij moeten een afgezonderd volk zijn, een heilig volk. We zijn vreemdelingen hier op aarde, hier in Egypte. We zijn op doorreis. Kijk, en dat nodig is, gemeente, dat je daar elke keer dan weer herinnerd wordt, dan denk ik dat dat volk van Israël dat ook wel ervaren heeft daar in het land Goshen toen ze later weer terugkwamen. Want Jozef is natuurlijk met zijn familie weer teruggegaan naar Egypte. En toen zijn ze weer in het land Goshen gaan wonen. En dan dreigen er natuurlijk ook de gevaren van de omgeving van Egypte. Zoals we dat later ook lezen van Mozes, gemeente, dat er in die tijd in Egypte van alles te koop was. Die schatten van Egypte. Het genieten van de zonde. Daar kon je je hart aan ophalen, daar in het Egypte van die tijd. Die vleespotten van Egypte, die zo goed waren voor het leven van een mens hier op aarde. En die het allemaal zo een stuk gemakkelijker maakt. Maar ik denk, gemeente, als daar een vader was uit het volk van Israël en die had daar een zoon en die zei, ik wil daar ook wel eens even kijken, daar in die andere stad, hè, waar al die Egyptenaren wonen. En ik wil daar ook wel eens even rondneuzen om te kijken wat daar te koop is. Dat zo'n vader in gedachten nog weer even stond bij dat graf van Jacob daar in Machpela. Die hele reis gemaakt heeft erheen en weer terug. En dat hij zegt, jongen, zul je wel bedenken dat we uiteindelijk niet leven om hier in Egypte te genieten van de zonde en van alles wat Egypte te bieden heeft. Maar dat we bestemd zijn om voor de Heere te leven. Om een afgezonderd volk te zijn. Een heilig volk. Een verkregen volk. We zijn geroepen om de deugden te verkondigen van hem die uit de duisternis ons geroepen heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En dan merkt u al, gemeente, dat ik eigenlijk al de toepassing aan het maken ben vanuit het Nieuwe Testament naar ons toe vandaag. Wij vieren avondmaal hier in deze wereld en hier op aarde. En dat avondmaal, dat heeft ons ook wat te zeggen. Juist als het gaat om die uittocht. We zijn op doorreis. En zeker, dat betekent niet dat je het leven hier op aarde van minder betekenis of waardeloos zou moeten achten. Want de Heere geeft ons ook vele mooie dingen en vele zegeningen. Als je elkaar hier op aarde mag hebben en je hebt elkaar gevonden en je bent verloofd en je gaat trouwen en je sticht een gezinnetje en de Heere zegent je en je geniet ervan, van je gezinsleven en van je familieleven en van je werk. Maar beseffen we ook, gemeente, dat we als man en vrouw ook in het huwelijk op doorreis zijn? Is dat iets wat we met onze kinderen ook bespreken? We zijn op doorreis. God geeft ons vele zegeningen hier op aarde. Maar uiteindelijk, hier op aarde zul je het niet vinden als je denkt dat je het daar wel zult vinden. Zien we met geestelijke ogen naar deze wereld en naar ons leven? Zien we ons leven van elke dag in het licht van die grote glanzende toekomst van de Heere? Of denken we daar helemaal niet aan en leven we alleen maar voor het hier en nu? Want die neiging die is er toch, gemeend. Om ons te laten verleiden. Om ons aan te passen aan de wereld en aan het denken van de wereld. Terwijl de Heere zo heel nadrukkelijk zegt. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word vernieuwd van binnenuit. Elke keer weer. Opdat je je geestelijke ogen gericht zou houden op wat echt belangrijk is in dit leven. En daar zet de Heer ons ook bij stil, gemeente. Ook op deze avondmaal zondag. Wij leven als vreemdelingen als het goed is hier op aarde. En als je gekocht bent met het bloed van de Heer Jezus, dan ben je dat ook. Maar brengen we dat ook in praktijk, gemeente? En is dat misschien iets wat onze aandacht nog meer nodig heeft, ook in de omgang met alles in deze wereld en in onze tijd waar wij mee te maken hebben, om keuzes te maken waarin duidelijk wordt, we zijn wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Vreemdeling zijn, noemt de Bijbel dat. Als we dat gezongen hebben van die dichter van Psalm 119. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Zoals we dat lezen in Hebreeën 11 van Abraham, Isaac en Jacob. Die ook hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen hier op aarde waren. En dat ze uiteindelijk ook niet in het aardse Kanaan een bestemming hebben gevonden. Maar dat ze uiteindelijk ook onderweg waren naar die hemelstad. Mensen die je eraan kon herkennen dat ze vreemdeling zijn hier op aarde. Nou, waar merk je dat nou aan? Waar merk je dat nou aan? Als je een vreemdeling bent hier op aarde. Dat merk je aan de dingen die je zegt. Waar gaat het over? Zijn het alleen maar de dingen van beneden? Kunnen we alleen maar spreken over vakanties en auto's en smartphones? Of kunnen we er ook iets van vertellen hoe goed en hoe groot de Heere voor ons is? En is de Heere dat niet waard? Is het aan onze woorden te merken? Is het aan ons gedrag te merken? Kijk, je zegt wel eens van mensen die vreemdeling zijn in een land, die kun je herkennen, want ze gedragen zich toch wat anders. Ze gedragen zich volgens de cultuur en volgens het patroon van hun eigen land. Nou, zo is het toch ook met mensen die deze vreemdelingschap kennen, die hun burgerschap in de hemel hebben. Die denken anders dan de wereld. Die leven anders dan de wereld. Dat merk je in hun gedrag. Ze zijn volgelingen van de Heere Jezus die gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Is dat te merken in de komende tijd? In de omgang met een naaste? Misschien wel met iemand met wie het wat moeilijk ligt. Maar dat we toch leren om zachtmoedig te zijn. Nederig van hart. Omdat we niet van deze wereld meer zijn, maar geleerd hebben van de Heere Jezus wat het betekent. Om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Is het te herkennen in ons leven dat we avondmaal gevierd hebben. Dat onze bestemming niet in deze wereld ligt, maar dat we onderweg zijn naar die hemelstad. Waaraan kun je dat herkennen? Waaraan kun je dat nog meer herkennen? Mag ik nog maar iets noemen, gemeente? Wat we zo kunnen afleiden uit Psalm 119. Als je aan die dichter van Psalm 119 vraagt, waar zing je nou van? En waar zing je nou graag over? We hebben dat vanmiddag gezongen met dat 27e vers uit Psalm 119. Daar zegt die dichter eigenlijk, de wet van de Heere, de rechten van de Heere, die heb ik gemaakt tot mijn gezangen, tot mijn liederen voor onderweg, tijdens mijn vreemdelingschap hier op aarde. Horen ze dat? Als wij zingen of als wij luisteren? Ze met je mee zouden kunnen luisteren met die oordopjes en met die AirPods in. Wat horen ze dan? Ze bij je zitten in de auto en de radio gaat aan. Wat horen ze dan? Zijn dat dan die gezangen en die liederen die God verhogen? Zing de schoonste stof, zing des konings lof. Dat zijn toch vreemdelingen op aarde. Of is dat misschien toch anders? Dat we meer belang hebben bij wat er in de top zoveel aan de orde is en wat er in deze wereld gezongen en uitgeschreeuwd wordt. Gods kinderen zijn eraan te herkennen in deze wereld. Gekocht met het bloed van de Heere Jezus. Je bent duur gekocht. We zijn vreemdelingen. Nee, we zijn niet volmaakt. Maar onze richting is anders dan de richting van de wereld. Het is wel te merken en het is te zien dat we vreemdelingen zijn. Ook als we 's avonds op de bank zitten en we zitten te kijken naar het een of het ander, is het dan te zien dat we niet van de wereld zijn. En dat ons verlangen niet is om vermaakt te worden met waar de wereld zo graag mee wil vermaakt worden in alle overtredingen van Gods geboden. Is het aan ons te zien? Als de zoekgeschiedenis van onze internetbrowser eens nagekeken wordt, bij wijze van spreken, en de Heere dat eens even met je gaat doornemen, is het dan te zien dat je vreemdeling bent geworden op aarde? Of moet dan eigenlijk aan het licht komen dat je met je hart toch eigenlijk volop in de wereld leeft? De avondmaalstafel roept ons tot een heilige levenswandel, gemeente. En wil ons vanmiddag laten zien, wil ons vanmiddag laten zien dat we in dit leven hier op aarde van kracht tot kracht voort mogen gaan onderweg. We worden bepaald, gemeente, bij onze roeping. En is het niet heerlijk om tot dat volk van God te mogen behoren? Kijk, Mozes die heeft dat later heel goed in de gaten gehad, zegt de Bijbelgemeente. Mozes die stond voor de keuze om te kiezen voor het hof van Egypte, voor de schatten van Egypte en voor het genieten van de zonde. Maar Mozes die maakte de keuze dat hij liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Dat is het vreemdelingschap op aarde, gemeente. Dan zeg je, het leven zonder God, dat is duizend en duizendmaal mooier en heerlijker dan een leven zonder God. Al zou ik al de schatten van de wereld hebben, dan heb ik uiteindelijk nog niks. Ik weet niet wat die Egyptenaren gedacht hebben, gemeente, toen ze die stoet hebben gezien die naar het land Kanaan ging. En toen ze de rouwplechtigheden hebben bijgewoond, die daar ook gehouden zijn. Dat lees je dan op dat plein van de Doornbos, daar bij de Jordaangemeente. Waar ze ook opnieuw een rouwperiode in acht hebben genomen voordat ze Jacob zijn gaan begraven. Hebben ze ontdekt dat de God van dit volk, van Abraham, Isaac en Jacob, een bijzondere God is. En dat dit volk toch wel een bijzonder volk is. Ik weet het niet, gemeente. Maar ik weet wel, en ik hoop dat het ook u en jouw verlangen is, dat je dat nou zo graag met anderen wil delen, wat we vanmiddag samen hebben gezongen. Want deze God is onze God. En mensen die de Heere nog niet kennen, dat je ze er wel bij zou willen trekken, dat ze ook dat verlangen krijgen om met de Heere te gaan dienen. En dat onze levensstijl een uitnodiging is. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan mogen we ook om bidden, gemeente. Dat we door het avondmaal weer zo vol worden van de Heere Jezus, dat er iets van ons uitstraalt dat een ander die Jezus niet kent, ook door hem geraakt wordt. En ook hem gaat zoeken. En hem gaat kennen. Kijk, dan hoef je niet te zeggen, nou ja, daarvoor moet je buiten Urk zijn om zulke mensen tegen te komen. Hier op Urk zijn er ook mensen, gemeenten, misschien met alle godsdienstigheid, die niet weten hoe heerlijk het is om de Heere Jezus te kennen als borg en zalig maken. Maar dat je hen jaloers mag maken. Dat je er iets van mag laten zien. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En als ik dat heb mogen vinden, zou het dan voor een ander niet kunnen? En zou God dat aan ander ook niet kunnen geven in mijn eigen omgeving? Zeker toch, deze God is machtig. Deze God is onze God. En zo heeft die begrafenis daar plaatsgevonden bij de spelonk van Machpela. En daarna is Jozef teruggekeerd naar Egypte met zijn broers en met allen die meegetogen waren. Deze kleine uittocht. Die geeft verwachting. Want die laat zien dat straks de grote uittocht zal plaatsvinden. En dat Jozef in dat vertrouwen geleefd heeft. We hebben dat niet gelezen vanmiddag, maar ik stip dat maar even aan, gemeente. Aan het einde van de preek van vanmiddag. Dan zegt Jozef als hij gaat sterven. Ik sterf, maar God zal u zeker bezoeken. En hij zal u laten optrekken. Daar hebt u weer dat woord. Optrekken uit dit land. En u brengen in dat land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Ziet u, deze uittocht geeft verwachting. Jozef die geeft zelfs bevel dat zijn beenderen ook uiteindelijk niet begraven mogen worden daar in het land Egypte. Maar dat zijn beenderen bewaard moeten worden in een kist die mee moet gaan als ze straks uit Egypte trekken in de richting van het beloofde land. Een kist die een preek is, ook voor heel dat volk, gemeente, dat de Heere zijn belofte zal vervullen. En zo wil ook het avondmaal ons aansporen om te leven bij die beloften van God. Beleven in adventstijd. En ik heb het vanmorgen ook al even aangestipt. Adventstijd is niet alleen maar onderweg zijn naar het kerstfeest. Maar adventstijd is ook onderweg zijn naar die tweede komst van de Heere Jezus Christus. We zijn onderweg, niet naar een aards Kanaan. Dat gold ook voor de aartsvaders, ook voor Abraham, Isaac en Jacob, gemeente. Want ik lees dat ook in Hebreeën 11, waar staat dat ze uiteindelijk niet gedacht hebben aan een aards vaderland toen ze als vreemdelingen op de aarde waren. Maar ze zijn begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. En daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Dat nieuwe Jeruzalem. Waarvan God de bouwmeester en de kunstenaar is. Juist Gods volk, gemeente, heeft hier op aarde verwachting. En het avondmaal wijst ons op die verwachting. En wil ons laten leven in die verwachting. En als die verwachting ingezonken is, dan wil de Heilige Geest door het avondmaal die verwachting weer laten herleven. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Als het ingezonken is. Als bruidskerk van de Heere Jezus Christus misschien achteruit zijn gegaan in de genade en niet leven in die verwachting. We hebben die prachtige naam als gemeente, Maranatha-kerk. De naam die wijst op de Heere Jezus die komt. Maar zijn we ook echt een Maranatha-gemeente? Dat we leven in de verwachting van hem en dat we elkaar aansporen en elkaar opwekken om hem te verwachten, om op hem te zien. De bruidegom die straks komt op de wolken van de hemel om zijn bruidskerk voor eeuwig tot zich te nemen. Gods volk heeft toekomst, gemeente. Wees nou eens eerlijk, als je de Heere Jezus nog niet kent. Heb je nou echt toekomst in deze wereld? Moet je het nou echt verwachten van deze wereld? Moet je het nou echt verwachten van een nieuwe regering in Den Haag? Moet je het nou echt verwachten van de grootheden als Trump en Poetin, dat het met deze wereld uiteindelijk allemaal wel goed zal komen? Moet je het nou echt verwachten van een wereld waarin blijkt dat de ongerechtigheid toeneemt en de wetteloosheid toeneemt en de haat tegen God en tegen Gods volk, oude volk Israël, toeneemt, juist op het Chanukka-feest in 2025 weer een aanslag. Hier beneden is het niet gemeend. Echt niet. Het echte leven, dat is hier in de belofte. Van het eeuwige leven. Want wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En al het onrecht wat er vandaag in deze wereld gebeurt en dat ook roept, gemeente, om vergelding en om wraak. Al dat onrecht, al dat bloed van al die onschuldigen die sneuvelen in deze wereld en die ook voor het aangezicht van de levende God komen. al dat bloedgemeente dat roept om het einde. Zie, hij komt om de aarde te richten. Gods volk in Egypte wordt eraan herinnerd. En ze zijn meegeweest, die eerste generatie zou ik haar willen zeggen, die dat hebben meegemaakt, heel bewust. Ze zijn meegeweest naar die spelonk van Machpela en weer terug. En ze zullen vaak gedacht hebben, hoop ik, denk ik, dat ze bij dat graf hebben gestaan, dat een appel deed op hun hart om vreemdeling te zijn op aarde en ook onderweg te zijn naar dat hemelse Kanaan. Wij hebben ook onze graven gemeend, grafstenen. Misschien is het wel van uw vader of moeder, van een opa of oma die de Heere vreesde en waarop een tekst staat uit de Bijbel. En als je bij dat graf staat, dan is dat toch een appel om het leven niet te zoeken hier op aarde, zonder God, maar hem te zoeken. Nog niet zo lang geleden stond ik nog weer een keer op het kerkhof in Nunspeet. Bij het graf van mijn oma en van mijn opa. En bij de naam van mijn opa, die jarenlang ook ouderling was in de gemeente van Nunspeet, staat die tekst uit Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ik zeg dat vanmiddag maar even, gemeente, omdat me dat opnieuw diep raakte. Toen kwamen er eigenlijk twee vragen bij mij naar boven. De eerste vraag die door me heen ging was, zal ik daar nou ook bij zijn straks? Gekocht met het bloed van de Heere Jezus, om eeuwig God groot te maken. Kijk, dan kun je dominee zijn. En dan kun je de hele week druk in de weer zijn. Maar ken ik die Heere Jezus Christus, die alleen de zaligmaker is? En gelukkig mag daardoor Gods genade ja op zeggen. Maar het is wel een vraag, gemeente, die ik vanmiddag aan u en jou allemaal wil stellen, hier in de Emmanuelkerk, maar ook thuis. Zul je erbij zijn? Zul je erbij zijn in dat grote koor? Dat straks voor de troon van God en van het Lam zal zingen. Het lied van Mozes en van het Lam. Om eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. Zul je erbij zijn? Ben je gekocht met dat bloed van de Heere Jezus Christus? En als dat nog niet zo is, als je vanmiddag heel eerlijk moet zeggen, daar gaat mijn hart nog niet naar uit en daar leef ik ook nog niet voor en daar denk ik ook helemaal niet over na, dan is het vanmiddag de hoogste tijd om dit Lam, de Heere Jezus Christus, te zoeken. Want zonder verwachting leef, zonder deze verwachting leef, die verwachting die Jacob kenmerkte, op u Jezus wacht ik, Heere, op uw zaligheid wacht ik. Als je die verwachting niet kent, gemeente, en je sterft straks zonder verwachting, dat is de eeuwige duisternis buiten het nieuwe Jeruzalem. Daar wil de Heer ons voor bewaren. En daarom zegt Hij, kom van mij, kom tot mij vanmiddag. Leef niet zonder mij. Ik heb wat te bieden wat deze wereld niet te bieden heeft. Het eeuwige zalige leven. Het beginsel van het eeuwige leven. En het tweede wat me bij het graf van mijn opa en opoe trof. Toen die vraag naar me toe kwam. Zul je erbij zijn, Henk? Als straks dat koor in de hemel zingt, eeuwig van Gods goede tieren heen. Het tweede, dat ik mocht zien door Gods genade, dat Lam, de Heere Jezus Christus. En dat ik weer tot in de vezels van mijn bestaan, mag ik het zo even zeggen, overtuigd ben. Dat dit de beste boodschap is die we de wereld maar kunnen bieden. Onderweg. Met de Heere Jezus, Al is het door strijd en moeite. Al is het soms door een dal van de duisternis, van de schaduw, van de dood. Al zien we om ons heen alleen maar het graf en de dood en de macht van de dood. Deze Jezus die heeft gezegd, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En gemeente, dat is zo betrouwbaar. En dat is zo echt, dat ik vanmiddag wel u en jou op het hart zou willen binden. Als je de Heere Jezus nog niet kent, wie kiest over dwaasde voor het leven de dood. We zijn onderweg. En het avondmaal richt onze blik op die stad. Ziet u hem met geestelijke ogen? Zie je hem? Dat nieuwe Jeruzalem, dat straks zal neerdalen van God uit de hemel. Dan zal God alle dingen nieuw maken en alle tranen drogen. Dat geeft verwachting hier op aarde en uitzicht. We zijn in hope zalig, gemeente. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugde, die alle smart verbandt, daar is het vreemdelingschap vergeten en wij. Wij zijn in het vaderland voor eeuwig thuis.